We gaan vanavond terug opnieuw verder met de Marcus-evangelie. En Marcus zijn verhaal laat ons de nieuwe exodus zien in de Heer Jezus. Marcus die toont ons van meet af aan dat je zijn evangelie moet lezen vanuit de lens van de profeet Jesaja. Nu vanavond gaan we een stukje verder gaan in die zin. Ik zou graag met jullie vanavond de proloog, het voorwoord, volledig afwerken. We moeten, als ik me niet vergis, beginnen vanaf vers 12. En we zullen eigenlijk niet veel verder komen dan vers 15. Want het laatste stuk van deze proloog bevat heel veel belangrijke dingen die ons moeten helpen om de juiste insteek te hebben om wat Marcus ons wil vertellen, om dat te kunnen plaatsen en dat te kunnen begrijpen. Nu, de voorgaande overdenking hebt u gezien hoeveel er in deze proloog eigenlijk al vervat ligt. Als je vertrouwd bent met Israëls geschiedenis, met Israëls profetische verwachting. Als je dat mist, dan mis je heel veel in dit evangelie. Dat hebt u wellicht al gemerkt. Maar laten we eerst het stuk lezen met elkaar. Ik wil lezen toch tot en met vers 20. Dan gaan we heel kort hernemen, kort stilstaan bij die bijzondere gebeurtenis die vooraf gaat aan Jezus gaan in de woestijn. Dus laten we het eerst lezen. Ik gebruik altijd de Telos-vertaling voor het Nieuwe Testament. Dit zegt Gods woord, Marcus 1, vers 9. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En terstond toen hij uit het water opsteeg, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde zoon, in u heb ik welbehagen gevonden. En terstond dreef de geest hem uit naar de woestijn. En hij was in de woestijn 40 dagen, verzocht door de Satan, en hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Maar nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God en zei: De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft in het evangelie. En toen hij langs de zee van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, een net in de zee uitwerpen, want ze waren vissers. Jezus zei tot hen: Komt achter mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En terstond lieten zij hun netten achter en volgden hem. En toen hij iets verder was gegaan, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, terwijl deze in het schip bezig waren hun netten te verstellen. En terstond riep hij hen en zij lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de knechten en gingen weg hem achterna. Zover het lezen van Gods woord. Nu voorafgaande aan het feit dat de Heer Jezus in de woestijn nu gaat, hebben we de vorige maal stilgestaan bij dit opmerkelijke tafereel wanneer dat de Heer Jezus zich laat dopen door Johannes in de Jordaan. Ik heb toen laten zien dat hier heel veel lijnen uit het Oude Testament, uit Israëls geschriften, bijeen worden gebracht. Marcus die laat ons hier meteen zien. Het is de insteek vanuit de profeet Jesaja. En hij laat ons meteen zien dat die smeekbede aan het eind van het boek Jesaja, Jesaja 64 vers 1, die smeekbede om Gods tussenkomst, zoals bij de eerste exodus, dat die nu gebeurt. Wanneer Jezus daar aan de Jordaan komt. En tijdens mijn voorbereiding was ik opnieuw de hoofdstukken aan het lezen, 40 tot 55, dat belangrijke blok in Jesaja, waar voornamelijk de nieuwe exodus aangekondigd wordt. En ik kwam de volgende tekst tegen. En ik dacht bij mezelf, eigenlijk is dat wel een heel mooie tekst om de avond in te leiden. Om dit tafereel opnieuw in te leiden. Want in Jesaja 43 kunt je lezen: Laat het volk dat blind is, al heeft het ogen, en de doven, al hebben zij oren, uittrekken. Laten alle heidenvolken samenkomen en de volken zich verzamelen. Wie onder hen kan dit verkondigen? Wel, dan volgt nu het antwoord. Hij die nu komt tot Johannes, Jezus, de ware Israël, de trouwe dienaar die zich hier nu aanbiedt, wanneer hij hier komt om zich te laten dopen, Hij biedt zich aan om Israël te verlossen, om hen bijeen te vergaderen en om uiteindelijk een licht te zijn voor alle volkeren. En Jezus die gaat net zoals Israël bij de eerste exodus door de diepe wateren. En wanneer hij opstijgt uit de wateren, dan komt daar de geest van God. En dan klinkt die bevestigende stem uit de hemel. Dat hij de geliefde zoon is. Gods dienaar David. Hij is Jezus, de ware Israël. Gods eerstgeboren zoon. Die net zoals Israël bij de eerste exodus nu de woestijn gaat intrekken. Dat is het tafereel. Nu, als Jezus de woestijn intrekt, dan zien we dat hij gedreven wordt door de geest van God, de woestijnen. Nu, Marcus, je gaat dan merken, zijn evangelie heeft een enorm hoog tempo. De dingen volgen elkaar heel snel op. Dat geeft ook al iets te zeggen over de hoogdringendheid van de boodschap die hier zo uiteengezet wordt. Maar het is wel belangrijk, denk ik, om eens te zien dat historisch gezien dit niet is wat er eigenlijk gebeurt. Historisch gezien, en Marcus die is niet van plan om onze hedendaagse biografie te geven over de Heer Jezus, hij toont ons niet de opeenvolging aan gebeurtenissen. Nee, hij gaat ons meteen bepalen bij de belangrijkste dingen die gebeurd zijn. Maar er is heel veel voor te zeggen dat de Heer Jezus, nadat hij gedoopt is, historisch gezien, nog een hele tijd aan de Jordaan is gebleven. Als je het Johannes-evangelie leest, dan ga je merken dat de Heer Jezus dat zelfs ook gedoopt heeft. En dat hij daar al navolging kent. En dat hij daar ook contact heeft met discipelen van Johannes. Mag je die verwonderen, want Petrus en Andreas waren discipelen van Johannes de Doper. Dus als je hier ziet dat ze zo geroepen worden, is dat niet een zombie-stijl. Dat hij zegt, kom, volg mij. En zo, zij er allemaal achter. Nee, dat is niet wat er gebeurt. Zo moet je het niet begrijpen. Voordat deze gebeurtenis plaatsgrijpt, kent de Heer Jezus al Petrus en Andreas. Kent hij al de discipelen hier die hij gaat roepen. Dus wat aan Marcus in geïnteresseerd is, is om de eerst volgende belangrijke wending in Jezus' bediening te tonen. En dit is nu meteen na Jezus' doop. Straks gaan we zien dat er nog een heel belangrijke wending gebeurt wanneer de Heer Jezus uit de woestijn komt. Ja. Dus, hoe moeten we dat hier eigenlijk een beetje historisch gezien plaatsen? Wel, kijk, ik denk dat je kan zeggen, er is heel veel voor te zeggen, dat wat eigenlijk de aanzet is waarom dat Jezus in de woestijn gaat, Johannes' arrestatie is. En Johannes is daar ook actief. En op een gegeven moment wordt Johannes gearresteerd. En dat is voor de Heer Jezus een heel duidelijk moment van, oh, ik moet me gaan voorbereiden op wat komen gaat. En dan gaat hij zijn discipelen laten bij de Jordaan en zegt hij, ik moet mij terugtrekken. Ik moet mij voorbereiden op wat komen gaat. Dan trekt hij de woestijn in. Dan komt hij terug. En dan gaat hij hen opzoeken en zegt hij, kom, de tijd is aangebroken. Nu volg mij. En dan zijn ze vertrokken. Ik denk dat dat toch wel een goede weergave zou kunnen zijn voor hoe de zaken historisch gezien verlopen. Maar Marcus maakt direct grote sprongen naar wat voor hem belangrijk is vanuit de insteek die hij voor ogen heeft. Nu de Heer Jezus, zo lezen we hier, die wordt gedreven door de geest van God de woestijn in. Valt niet meteen op in onze vertaling, maar dat is wel een heel krachtig woord dat hier gebruikt wordt. Het is eigenlijk hetzelfde woord dat steeds verder in het evangelie opduikt om de uitdrijvingen die de Heer Jezus doet aan te duiden. Net hetzelfde woord. En dat is wel heel merkwaardig. Dus is het ook wel belangrijk hier om een moment ook stil te staan en te zeggen van ja, dat ingaan in de woestijn, wat daar gebeurt, welke verdere impact heeft dit op wat nadien volgt in het verhaal van Marcus. Eens te meer, omdat inderdaad, het is gelijklopend met de weg die Israël gegaan is. Hè, toen de Heer Jezus uit de diepe wateren opsteeg, hè, gaat hij de woestijnen, evenals Israël tijdens de Exodus uit de wateren opkwam en de woestijn inhing. En dat is mooi om die parallel te zien. Maar tegelijk wil ik u toch ook duidelijk laten zien dat die parallel ook daar meteen ophoudt. Er is een duidelijk onderscheid tussen Jezus' woestijnervaring en Israëls woestijnervaring. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar wat Jezus zal ervaren in de woestijn overstijgt Israëls beproeving in elk opzicht. En waarom? Omdat het boek Deuteronomium duidelijk zegt dat het God is die Israël op de proef stelt om aan het licht te brengen wat er in hun hart leeft. Maar hier is het niet de Heere God die de Heer Jezus op de proef stelt, maar hij wordt daar verzocht door de Satan. Dus zie je, het is langs de ene kant altijd belangrijk om de parallellen te zien met de geschiedenis van het verleden, met de eerste Exodus, maar het is ook heel belangrijk om te zien wat juist het verschil nu is tussen beiden. En ik denk dat dit wel een heel groot verschil is. Ja. Want, besef goed, de Heer Jezus heeft het helemaal niet nodig om beproefd te worden door God. God kent hem. Zijn geest rust op hem. Dat is hier helemaal niet aan de orde. En Marcus vertelt ook ons verder niks over de verzoekingen. En daarom wil ik er ook niet bij stilstaan. We zijn bezig met Marcus en niet met Matthäus of met Lucas. Dus ik ga daar niet op ingaan. Achteraf mag je mij daar iets over vragen. Maar hier, in de flow van het verhaal, ga ik daar niet verder op uitweiden. Maar ik denk toch wel dat dit een zeer belangrijke gebeurtenis is met het oog op de verdere ontwikkelingen in het evangelie. Ik geloof, en ik geef het u meestal aan welke richting we uitgaan, ik geloof dat de Geest hier Jezus uitdrijft de woestijn in om een van de meest monumentale confrontaties aller tijden te gaan doormaken. En ik geloof dat hier ook heel duidelijk een link is naar de eerste Exodus. Want herinnert u nog de boodschap van Johannes? Hoe kondigde hij die na hem komt aan? Hij die na mij komt, zegt hij, is sterker dan ik. Dus ik vroeg mij af, zou er dan een aanknopingspunt te vinden zijn in Jesaja bij de nieuwe Exodus-aankondiging? Zou er daar ook een gelijkenis te onderkennen zijn met de eerste Exodus? En ja, die is er heel duidelijk. Namelijk in Jesaja 49, vers 25 en 26. Daar wordt er teruggewezen in de aankondiging van de nieuwe Exodus naar de eerste Exodus. Weet je nog? Hier, Farao, ken je hem nog met zijn uitgestrekte arm en zijn ijzeren knots? Hij heeft dan mensen vast die hij in zijn macht heeft. Farao, hij noemde zichzelf de Heer van de uitgestrekte arm. Ik heb je dat vaak getoond, dat de farao's heel vaak gezien worden met een uitgestrekte arm. Nu moet je eens kijken wat Jahweh zegt. Toch worden de gevangenen aan de sterke ontnomen. En ontkomt de buit van de geweldige. Ja, bij de eerste Exodus wilde farao, de slaven, de Egyptenaren, wilden uiteindelijk de Hebreeuwse slaven niet laten gaan. En jij zegt, kijk, bij de nieuwe Exodus zal het zijn zoals bij de eerste Exodus. De gevangenen zullen aan de sterke ontnomen worden. En dan zegt Jahweh, ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en ik zelf zal uw zonen redden. En net zoals bij de eerste Exodus wordt hier opnieuw gezegd, en al wat leeft zal weten dat ik, Jahweh, uw redder ben en uw verlosser, de machtige Jacobs. Nou, de Heere had ook zijn heerlijke naam bekendgemaakt in de Exodus-verlossing, dat alle volkeren zijn naam zouden kennen. En dan wordt hier opnieuw hetzelfde gezegd. Ja. Dus wat leren we hier dat bij de nieuwe Exodus, net zoals bij de eerste Exodus, alleen Jahweh bij machte is om zijn volk uitredding te schenken. Dus niet de Messias, niet de profeet, maar Jahweh. Houd dat goed vast. Jahweh is de enige die Israëls tegenstander kan confronteren en overwinnen.
Precies, een klein vraag. Is het niet zo dat Marcus na de verder 6, 7 of 8, ik weet het niet, slow niet op ding is van het koninkrijk, dat zegt voor de sterke te binnen en het huis te roven. Nee.
Daar kom ik straks aan toe. Straks kom ik daaraan toe. Stapje per stapje, lieve mensen. Dus, wat zo typerend is in het Markus-evangelie, is dat er inderdaad, hè, wat je naartoe wilt, is het feit dat de Heer Jezus in het Markus-evangelie enorm veel onreine geesten uitdrijft. Er is geen enkel ander evangelie die dit zo laat zien. Dat is trouwens zijn eerste machtige daad die hij zal verrichten, wanneer hij de synagoge binnenkomt. Dus, als beloofd wordt, dat hij die na hem komt door Johannes beloofd wordt, sterker is en dat hij zal dopen met geest, nou, het is duidelijk dat hij vooruitwijst naar de gave van de geest die sowieso in Israëls eindtijdverwachting enorm belangrijk was. Wel, voordat die geest kan komen, zal er toch eerst een uitdrijving van onreine geesten moeten voorafgaan onder Gods volk. Want dat is wel heel veelzeggend, hé, wanneer dat de Heer Jezus in de synagoge binnenkomt, waar Gods woord week op week wordt voorgelezen, waar er verkondigd wordt uit de Torah, dat kan een onreine geest aarden. En wanneer de Heer Jezus daar binnenkomt, dat is het spel op de wagen. Hé. Dus Israël, Gods zoon, om het met bewoording te zeggen, is onder de invloed van een onreine geest. En dat is veel meer dan enkel een geest. We gaan zien wat die onreine geest ook is. Dat zal in de volgende confrontaties tussen de Heer Jezus en de leiders van het volk heel duidelijk worden wat die onreine geest is. Dus dat speelt een heel belangrijke rol in het Markus-evangelie. Nu, Gods zoon, wij mensen, als Gods beelddragers, zijn gecreëerd niet om begeesterd te worden door een onreine geest, maar om begeesterd te worden door Gods geest. En dus is geestesuitdrijving enorm belangrijk in het Markus-evangelie. Maar voordat dit kan, ja, moet eerst de overste van de demonen overwonnen worden, voor de pionnetjes uitgedreven kunnen worden. En dat is wat ik geloof dat zich voltrekt in de woestijn. Later, daar kom ik nog op terug, omwille van wat Timothy ook terecht aangeeft, in Markus hoofdstuk 3 gaat de Heer Jezus heel duidelijk gaan verklaren waarom dat hij zoveel macht heeft over de demonen. Maar weet wel, in de woestijn is het geen uitputtingsslag, het is geen machtsstrijd. Nee, Jezus bindt de sterke en de gevolgen zullen meteen zichtbaar worden in zijn bediening. En in Markus 3 gaat hij uitleggen waarom hij zo'n ongeziene autoriteit kan uitoefenen over de demonen. Ja, de Heer Jezus mocht geen 14 dagen vasten en 4 uur bidden van een demon uit te drijven. Op een machtswoord gaan ze uit en ze gehoorzamen hem. En dat maakt zo'n enorme indruk op de mensen. Ja? Nu, in Markus 3 gaan we daar verder bij stilstaan. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om dat hier nu al aan te geven. Dat die verzoeking in de woestijn veel meer is dan wat je op het eerste zicht zou denken dat het is. En wat dat opmerkelijk is in het verder van het Markus-evangelie, dat er ook nooit meer sprake is, enige directe confrontatie tussen de Heer Jezus en de tegenstander. Komt niet meer aan bod. Precies, omdat dat hier een afgesloten hoofdstuk is. We hebben het over Markus, hè? Ik praat over geen andere evangeliën. We blijven binnen de context van Markus. Binnen het Markus-evangelie wordt daar niet meer over gesproken. Dus we moeten ook leren in de evangelie binnen zijn context te lezen. Nee, want ik hoor u al denken, ja maar, staat er niet in het Johannes-evangelie? En we zijn vertrokken. Nee, we lezen niet Johannes, we lezen Markus. Hij leert binnen het verhaal te blijven. Nu, daaraan verbonden wordt er gezegd, hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Ach, er is er al heel veel over gezegd en geschreven. Ik ga daar heel weinig aandacht aan besteden. Ik denk dat het beste is om hier in de zinspeling te zien op Psalm 91, vers 11 tot 13. Ik ga daar niet op ingaan, je moet dat maar eens voor jezelf bekijken. Ik vind dat helemaal hier niet zo belangrijk. Het is vele malen belangrijker voor mij om te zien wat er hieruit voortvloeit. Want kijk eens, eerst heb je Jezus' woestijnconfrontatie met de tegenstander. Direct daarna wordt Johannes gevangen genomen. En wat gebeurt er? Dan gaat de Heer Jezus onmiddellijk naar Galilea. En dan gaat hij het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen en zegt hij, de tijd is vervuld. En ik geloof dat je die opeenvolging van gebeurtenissen niet zomaar kunt laten voor wat ze zijn. Ik geloof dat er een heel duidelijk verband is tussen wat er gebeurd is in de woestijn, wat er nu gebeurt met Johannes en Jezus' verkondiging dat de tijd nu wel degelijk vervuld is. Dus daar wil ik wel wat dieper op ingaan. Geloof, als de Heer zegt, de tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabijgekomen, dan geloof ik dat wat Johannes de Doper had aangekondigd en waarop hij het volk aan het voorbereiden was, en zijn speciale woestijnjeans, zijn woestijnoutfit, ik heb daar toen niks over gezegd, maar ik wil er nu wel op wijzen, want het is niet voor niks, de kledij dat hij aan heeft. Het was geen verkleedpartij, kameelharen mantel en een leren gordel. Welke profeet in de geschiedenis van Israël had Elia de Tisbiet? Hij wordt zo herkend. Oh, was het een profeet met een kameelharen mantel en een leren gordel? Ja, dan is het Elia de Tisbiet. Dus het is heel duidelijk dat Johannes wil dat de mensen denken dat hij de Elia is. Althans, in dit evangelie wordt dat toch zo vooropgesteld. En komt ook weer niet af, maar ja, in Johannes zegt hij dat hij de Elias niet is. We zijn niet in Johannes, we zijn in Marcus. Ja, dus probeer die te houden aan de context. Marcus wil dat we zo naar Johannes de Doper kijken. Anders gaat hij niet die omschrijving geven van zijn woestijnjeans en zijn woestijndieet. Ja? Hij wil dat we hem zien als de profeet. De Elia die aangekondigd was in Maleachi. Ja? Dus dat betekent dat de grote ontzagwekkende dag van de Heer nu is aangebroken. Dat is de draagkracht, geloof ik, van Jezus' woorden. Dat, naar wat Maleachi aangekondigd had, zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heer komt, die grote ontzagwekkende dag, wel, de profeet Elia is gekomen, en hier zal het ook ophouden voor de profeet Elia, en nu is daar de grote ontzagwekkende dag. De tijd is vervuld. Dus dit is jawel een enorm belangrijk woord hier. Het heeft een heel grote impact. En deze ontzagwekkende dag die aangekondigd was in Maleachi, hoe kan ook anders, verwijst ook op zijn beurt terug naar de verlossing bij de eerste Exodus. Dat die grote ontzagwekkende dag toen de Heer tussen beiden kwam om zijn volk te redden met machtige hand, met machtige daden uit Egypte. Was ook een grote ontzagwekkende dag. Dus, nogmaals, dit is ons schema hier. Hoe dat we gaan het Marcus-evangelie doorlopen. Ik hoop dat je ondertussen misschien al de moeite hebt gedaan om dit toch even af te printen voor jezelf. Om dat in je bijbeltje te steken en dus vanuit dit oogpunt het Marcus-evangelie te lezen. Ik ga geen rondvraag doen, ik ga je niet ambeteren, maar ik zou toch ernstig vragen dat je dat een keer tijd zou voornemen. Als je toch leest met het oog op de studies, dat je het dus doet aan de hand van dit overzichtje. Dat kan je heel veel vooruit helpen. Er zijn drie grote blokken, want de nieuwe Exodus is in drie blokken. Zijn eerst de verlossing, de machtige daden, vervolgens de reis. In dit geval van Galilea naar Jeruzalem en vervolgens de intocht in Jeruzalem en de daarbij horende gebeurtenissen. Die drie grote blokken. Dus we gaan nu, aan het eind van de proloog, gaan we beginnen met dat eerste grote blok. En dat eerste grote blok wordt ingeleid door vers 14 en vers 15. Ik heb gezegd, iedere keer ga je merken dat die grote blokken vloeiend in elkaar overgaan door scharnierpassages. Ja. Nu vers 14 en vers 15, daar gaan we bij stilstaan, dat is zo'n scharnierpassage. En dit, zeg maar, is nu de opening op dit eerste blok die we met elkaar gaan overdenken, want daar wil ik toch wel heel veel aandacht aan besteden. Nu, waarom was die ontzagwekkende dag van de eerste Exodus nu zo bijzonder voor Israël? Wel, lieve mensen, ze leerden God de Allerhoogste, El Shaddai, kennen als Yahweh. Kijk eens wat de Heere zegt tegen Mozes, Exodus 6, vers 1 tot 3. Toen zei de Heer tegen Mozes, nu zult u zien wat ik de farao zal aandoen. Voorzeker, door een sterke hand moet hij hen laten gaan. Ja, gedwongen door een sterke hand zal hij hen uit zijn land uitdrijven. Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem, ik ben de Heer. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam Heer ben ik hun niet bekend geweest. Ik dacht dat het toch wel iets heel belangrijk is om te leren zien. Ja. El Shaddai zal zich nu bekend maken wanneer hij met sterke hand Farao zal dwingen om zijn volk te laten gaan, dat hij Yahweh is, de verbondsgod van Israël. Ja. Houd dat goed vast. Israël gaat, ja, absoluut, sowieso. Yahweh is de naam van de verbondsgod waarmee dat Israël in een liefdevol verbond gaat treden. Ja? Wat niet voor niks verleed met de huwelijk. Hè? Er gaat een bijzondere intimiteit zijn. En vooral omdat de Heer zich kenbaar maakt. Hè? Hoe kan je vertrouwelijk worden als volk met God als hij zich niet openbaart? Als hij zich niet kenbaar maakt? Hè? Ik zal u tot mijn volk maken, zegt hij, en ik zal jullie God zijn. Daarin zie je toch die intimiteit. Dus, wat gaat Israël leren kennen? Ze zullen de naam van Yahweh leren kennen. Met naam wordt bedoeld zijn karakter, zijn reputatie, gaan ze leren zien wanneer hij met sterke hand zijn volk verlost en bevrijdt uit de macht van Farao. Ja. Ze moeten naar hem kijken en zien hoe hij handelt, horen hoe hij spreekt, opdat ze hem leren kennen. Dus, verder in de Exodus, zien we dat Mozes, oké, na de zonde met het gouden stierkalf, wanneer ze al aan de Sinaï zijn, dat gebeurt redelijk snel, dat weten jullie allemaal, Mozes gaat terug bemiddelen voor het volk op de berg, en de Heere, ja, die bewilligt meteen al Mozes zijn verlangen. Hè. Mozes verstaat er hem niks aan. Dan zegt hij, Heer, wie ben je toch eigenlijk? Doe mij toch uw heerlijkheid zien. En dan mag hij terug op de berg gaan. En dan zegt de Heer, hier in de rots mag je staan. En ik zal mijn hand op je leggen. En ik zal mijn naam, mijn heerlijkheid aan u doen voorbijtrekken. En Mozes, ja, die ziet eigenlijk niet zoveel. Maar wat hoort hij aan zich voorbijtrekken? De naam van de Heer. En eens de Heer voorbij is, dan mag hij iets van de heerlijkheid van God zien. Het is een heel bijzonder moment in de geschiedenis van Israël. Nu, we brengen het naar het evangelie toe. Wat zou dit dan kunnen betekenen als Jezus nu bij naam de Heer wordt genoemd? Ja, herinnert u van in het openingsgedeelte, openingsversen, stem van een roepende in de woestijn, bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Dan zie je heel duidelijk dat Marcus de oorspronkelijke tekst uit Jesaja 40 gaat aanpassen. Want er staat hier niet in Jesaja 40, bereidt de weg van de Heer. Er staat, bereidt de weg van onze God. Dus als de wegbereider de Heer aankondigt, dan kondigt hij wie aan? De Messias? De profeet? Nee, de komst van Yahweh. Yahweh komt onder zijn volk. En ze zullen zijn naam leren kennen in zijn machtige daden in deze nieuwe Exodus. Zoals ze zijn naam leerden kennen in de machtige daden in de eerste Exodus. Mooi, hè? Als u dat niet in beweging brengt, dan weet ik het niet meer. Want later gaan we zien in Marcus hoofdstuk 5, en u mag dat gerust opslaan, in Marcus hoofdstuk 5, komt de Heer Jezus in het land van de Gadarenen. En wanneer hij daar strandt met zijn boot, of aan wal had beter gezegd, wie komt er dan vanuit de graven naar hem toe gelopen? Een man die bezeten is, legioen genaamd. En wilt u eens even kijken hoe dat hij Jezus tegemoet treedt in Marcus 5 vers 7? Wat zegt hij tegen de Heer Jezus? Zoon van God de Allerhoogste, of El Shaddai. Ah, oké. Houd dat vast. En lees verder. Wat er gebeurt wanneer de man uiteindelijk verlost wordt en kenbaar maakt dat hij eigenlijk heel graag bij de Heer Jezus zou willen blijven. Maar de Heer Jezus zegt dat het beter is dat hij naar zijn familie zou gaan. En kijk eens in Marcus 5 vers 19, wat zegt de Heer Jezus? Ga naar uw huis tot de uwen en berucht hen alles wat de Heer aan u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft erbarmd. Zie je het? We gaan er, als we daar komen, nog veel meer over zeggen, maar ik wil het je gewoon maar aangeven, dat je die dingen leert zien, welke bijzondere boodschap Marcus ons wil tonen, en hoe hij wil dat wij naar de Heer Jezus leren kijken. Dus, om terug te keren, wat dan Mozes eigenlijk niet kon aanschouwen, dat kan nu gezien worden in het gezicht van Jezus, de Heer. Ja. Nu is de Heer niet langer ontoegankelijk gehuld in duisternis op de berg, waar niemand mag komen, dat de berg zo heilig is. Nee, hij is fysiek midden onder hen aanwezig. Ja. Dus Jezus nam zijn reputatie, zijn karakter, wie hij is, kan je nu leren kennen door zijn machtige verlossingsdaden. In de nieuwe Exodus-verlossing. En dat is waar het eerste grote blok, de eerste 8 hoofdstukken, over gaan. Ze tonen ons de machtige verlossingsdaden, de machtige woorden van de Heer. Herinnert u? Deze machtige verlossingsdaden in dit evangelie concentreren zich voornamelijk in de eerste 8 hoofdstukken. En het begint meteen met de uitdrijving van een onreine geest. Rarara. En zo wordt het vele malen getoond. In vers 32, op diezelfde avond dat Peters schoonmoeder genezen is, komt er tal van mensen aan de deur die ziek zijn, maar die ook bezeten zijn. Hoofdstuk 5 hebben we net gelezen, is in het land van de Gadarenen, daar gaan die demonen uit in de varkens. Hoofdstuk 7, vers 24, de dochter van de heidense vrouw is ook bezeten met een demon. Hoofdstuk 9, vers 17, wanneer ze terug van de berg afkomen, de berg der verheerlijking, heb je ook een jongen die bezeten is. En daarnaast wordt het nog verschillende malen vermeld dat er Jezus mensen bevrijdt van onreine geesten en demonen. Ja. Dus dat is telkens die machtige daad, als ik het zo mag zeggen, die zo sterk op de voorgrond treedt. En ik denk dat het toch veelzeggend is. Maar goed, wanneer we verder in het Marcus Evangelie gaan, ga ik er nog wel meer over zeggen en daarop gaan wijzen. Dus wat we nu voornamelijk gaan doen, is hier stilstaan, jawes, overwinning aangekondigd, die 2 scharnierversen, die de inleiding vormen op dit eerste blokje. Ja? Is iedereen mee tot nu toe? Oké, dus ik heb die versen eruit gelicht, en laten we ze nog maar eens lezen, want het is zo bijzonder hoe dat Marcus met enkele woorden zoveel kan vertellen. Maar nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk van God en zei, de tijd is vervuld, het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en gelooft in het evangelie. Nu, ik heb je dat de vorige keren al verschillende malen op gewezen, dat in alle evangeliën Johannes' bediening, de bediening van Johannes de Doper, onmisbaar is om Jezus' komst te kunnen begrijpen. Een geslachtsregister kan best zonder doen. Een geboortegeschiedenis kan je best zonder doen. Heb je helemaal niet nodig om Jezus te leren kennen. Maar elke evangelist leert ons en wijst op Johannes' bediening die vooraf gaat aan de Heer Jezus. En ik denk dat dat onder evangelische christenen veel te veel onderschat wordt. Naar onze beleving is Johannes de Doper eerder een figurant en geen hoofdrolspeler. Ah ja, van zijn bediening, die kent bijna geen plaats in onze leer. Ja, er wordt algemeen gedacht dat hij gekomen is, Johannes de Doper, voor Israël. Ah, en niet voor ons, hè. Maar Johannes is de eindtijdprofeet, de aankondiger van het einde der tijden. Een nieuwe dag breekt aan. Dat is wat hij Israël op voorbereidt. Dus ik kan dat absoluut niet in overdrijven. Maar laten we terug eens overdenken wat dan Malachi had gezegd over de bode die zou komen, voorafgaande aan Yahweh die tot zijn tempel komt. Daar werd nadrukkelijk gezegd dat die bode de zonen van Levi, de priesters, zou reinigen. Ah ja, als de priesters onrein zijn, dan is ook Gods huis onrein. Dus Gods huis moet gereinigd worden, Gods huis moet toebereid worden als hij komt tot zijn tempel. Want eens dat de Heere terugkomt tot zijn tempel, dan zal Yahweh vanuit zijn tempelpaleis Gods volk gaan richten. Dat wordt letterlijk gezegd in Malachi 3 vers 5. Zal hij hen gaan richten in zegen en oordeel. En dat is het eindtijdperspectief. Als Yahweh terugkomt tot zijn volk, is het om zijn volk te richten in zegen en in oordeel. De rechtvaardigen zullen de zegeningen binnengaan, mag ik het zo zeggen? Maar de rebellen zullen geoordeeld worden. Ja. En dat is wat er aangekondigd wordt in Malachi 3 vers 5. Ik zal tot u ten gerichte naderen. En zo verder, en zo verder. Zie je? Dus dat is wat er eigenlijk in het normale scenario zou moeten gebeuren. Dat is het eindtijdperspectief. En uiteindelijk zie je dat Johannes degene is die hen daarop moet voorbereiden. Want in Malachi 4 wordt gezegd, denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar die ik hem geboden heb, op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, ik zeg tot u de profeet Elia. Dus de profeet Elia moet eigenlijk Gods volk voorbereiden op de grote dag van de Heer, en hij moet ze eigenlijk terugvoeren tot het onderwijs van Mozes. Mag ik het zo zeggen? Zodat ze, wanneer dat Yahweh tot zijn tempel komt, hen kan zegenen. Ja? Dat is de bedoeling. Maar, als er hier zo nadrukkelijk gezegd wordt, want God is snel, die ik zend tot u de profeet Elia. Ja, waarom wordt er gesproken over de profeet Elia? Het is toch Johannes de Doper? Waarom kan hij niet zeggen Johannes de Doper? Wel, de nadruk ligt erop dat die profeet die hier aangekondigd wordt als de Elia, zal optreden in de geest en het karakter van de profeet Elia. Nu, Elia de Tisbiet, kent u een beetje die geschiedenis? Hebt u wat duidelijk voor uw aandacht? Als hij te midden van het volk kwam om daar zijn bediening uit te oefenen, hoe reageerden de machthebbers in die dagen? Wie was er aan de macht in Israël? Toffe koning? Ja, dat was de madame. Ahab en Isabel. Ja. En weerstonden ze de profeet zijn bediening? Ja, natuurlijk. Isabel rustte hem rouw. Ja. Denk eens wat nu de profeet Elia Johannes zal overkomen. Wat wordt ons hier meteen gezegd? Hij wordt overgeleverd. Dat betekent dat er in zijn dagen mensen zijn die Johannes de Elia verwerpen, en onder hen zijn blijkbaar invloedrijke mensen die erin slagen om Johannes monddood te maken en hem in het gevangen te gooien. Dat kan je toch met zekerheid zeggen. En later zal duidelijk worden dat ook hij een Ahab en een Isabel op zijn weg kreeg, zijnde Herodes en waar dat Ahab en Isabel niet in slaagden, dat slagen wel Herodes en Herodias in. En Johannes verliest er het hoofd bij. Dat zijn geen fantasietjes dat ik hier trek. He. Dat is wat hij moet leren zien in mensen. En dat wordt ons hier al in het 14e vers aangekondigd. Dat Johannes zijn bediening al afgelopen is. Er wordt verder geen detail over gezegd. Maar dat geeft wel heel grote gevolgen. Want die gevangenneming hier is eigenlijk een veelzeggende waarschuwing voor de uitkomst van de nieuwe Exodus die nu begonnen is. De Elia is meteen verworpen door Israëls leiderschap. Want straks wanneer Jezus in Jeruzalem komt en hij gaat naar de tempel waar hij niet ontvangen wordt, en hij doet daar heel merkwaardige dingen, waar dat de leiders in Jeruzalem zeggen, Op welk gezag doet u deze dingen? Op welk gezag handelde Elia, Johannes de Doper? En ze zeggen, u weet niet. En wel zegt de Heer Jezus, ik ook niet. En wiens naam deze dingen doet. Dus, wat de Heer Jezus doet, daar in de tempel, is het automatische gevolg van de verwerping van Elia. Dat kan je zien in de vorige studie, dus ik ga daar niet verder op terugkomen. Later gaan we daar nog bij stilstaan. Maar het is heel duidelijk dat de Heer Jezus de tempel oordeelt, want het is geen reiniging, het is een oordeel. Omwille van wat er met Elia gebeurd is. Met Johannes, inderdaad. Ja, tussen haakjes, inderdaad. Heel belangrijk om dat te zien. Dus Johannes die verdwijnt er nu van het toneel. En alle schijnwerpers worden nu op Jezus gericht. Maar nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus. Zie je dat? Dus dat betekent dat hij die na hem komt, dat dat duidelijk Jezus is, hè? En Jezus die kondigt nu het evangelie van Gods koninkrijk aan. Ja, er is ook al heel veel over gezegd, over het koninkrijk van God. Wel, vanuit Israëls geschiedenis, vanuit de profetische verwachting, wordt met het koninkrijk van God, Gods overwinning en bevrijding bedoeld. God, die de vijanden van zijn volk zal overwinnen, zoals bij de eerste Exodus, zijn volk zal bevrijden en zal leiden in de zegeningen. Ja, dat is een beginsel wat ermee bedoeld wordt. Iedere keer teruggaan vanuit Israëls geschiedenis en verwachting is het meest safe om te doen. Dus, wat dat de profeten eigenlijk aangekondigd hadden in het verleden, dat gaat nu gebeuren. Nu komt de climax van Israëls geschiedenis. Ja, wij komen terug tot zijn volk. Herinnert u? Dus God zal nu, naar de profetische verwachting, Israël verlossen, hij zal ze herstellen, hij zal ze vernieuwen, en zijn wereldwijde heerschappij over alle volken zal aanbreken. Dat is de profetische verwachting. Maar natuurlijk, als er hier gezegd wordt in de Heer Jezus, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen, dat betekent dan niet dat automatisch meteen Gods wereldwijde heerschappij gerealiseerd is. Ze is begonnen, maar ze is nog niet volledig gerealiseerd. Ja? Dus het is het aanbreken van het koninkrijk, maar het koninkrijk is wel aangebroken. Dat duidelijk zijn. Dus, en Jezus' aankondiging dat het koninkrijk van God nu is aangebroken, is voor mij op basis van een heel belangrijk gegeven. En dat gegeven is wat ik daarnet al aangaf, de uitkomst van Jezus ingaan in de woestijn. De Satan die gebonden is, omdat de Satan gebonden is, kan het koninkrijk van God zijn intrede doen. Ja. Kunt u mij volgen? Ik ga de verdere studies nog wel wat meer over zeggen. Hier rak ik het maar gewoon aan. Maar Marcus die gaat nu met Jezus' eigen woorden, dat vond ik eigenlijk zo bijzonder, ja, Jezus zijn boodschap knopt weergeven, wat dat Jezus werkelijk gesproken heeft. Ja. Dus de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij gekomen. Koninkrijk van God, kort samengevat, omschrijf ik dat heel vaak als Gods heerschappij tot behoudenis. Die is nu gekomen, dat zal leiden tot het verlossing en herstel van Israël, opdat uiteindelijk de volkeren zouden komen tot God en ook gezegend worden naar de belofte die gemaakt is aan Abraham, om alle volkeren te zegenen. Eigenlijk heel eenvoudig, als je kijkt vanuit het verleden en de beloftes die gemaakt zijn. Dus vanzelfsprekend, als dat nu staat aan te komen, dat de logische oproep is, ja, Israël, hebben we gezien, is Israël een naam. Maar niet naar waarheid. En de oproep is nu, wees nu waarachtig, Gods volk, het koninkrijk breekt aan. We hebben met elkaar overdacht dat Israël zich nu moet bekeren. En van wat? Ja, niet omdat ze een keer gelogen hebben of een keer naar hun buurvrouw gekeken hebben, maar ze moeten de bekeren van de manier waarop dat ze tot nu toe Israël geweest zijn. Ze zijn niet Israël naar waarheid en hun levensstijl. Ze vertonen Gods karakter niet als zijn enig geboren zoon. Ja, en dat is het grote probleem. Dus de oproep tot bekering en geloof, ik vond dat zo opmerkelijk, die wordt in Jesaja 40 tot hoofdstuk 55, dat belangrijk gedeelte, waarin dat de nieuwe Exodus gepresenteerd wordt, wordt iedere keer over bekering en geloof gesproken in verband met de nieuwe Exodus die aangekondigd wordt. Heel opmerkelijk. Nou, het feit dat er al van een evangelie gesproken wordt, kent ook zijn oorsprong. In de profeet Jesaja, ik heb je dat de vorige keren ook al duidelijk gemaakt, dat de roots van die uitdrukking, het goede nieuws, het evangelie, in de profeet Jesaja liggen. Ja. Jesaja wordt niet voor niks door de eerste christenen het vijfde evangelie genoemd. Hè. Het is een heel belangrijk boek voor hen. En het vormt de ruggengraat voor het evangelie dat Paulus verkondigt. Herinnert u? Romeinen hoofdstuk 9 tot 11? Dat is allemaal Jesaja dat de klok sloeg. Ja. Dus ik ga ook iedere keer nu vanuit Jesaja dit alles lezen. En laten we eens kijken hoe er gesproken wordt over bekering en over geloofsvertrouwen hebben. Dat is heel opmerkelijk. Want uiteindelijk, ja, dat moet ik er nog bij vertellen. En gelukkig dat ik zo'n dingen zijn, anders was ik dat vergeten. Maar er is, ja, je zal niet in je boekenkast staan, de Targum op Jesaja staat niet in je boekenkast. Maar dat is een boek geschreven 400 jaar na Christus. En hoe zou ik het omschrijven? Wel, het is geen commentaar op Jesaja en het is ook geen vertaling. Maar het is eigenlijk een vrije weergave van de tekst van Jesaja. Eigenlijk zou het een beetje kunnen vergelijken met het boek of de Goed Nieuwsbijbel. Mag ook geen vertaling genoemd worden, dat is een parafrase. En wel, dat is de Targum op Jesaja, een parafrase. En dat is heel mooi als je dat leest, omdat je dan een idee krijgt van hoe dat ze over de dingen denken. En als er gesproken wordt over de nieuwe Exodus, in Jesaja 4 tot 55, zien ze dat als het aanbreken van het koninkrijk van God. Vreemd, hè? Maar misschien zei je, maar ja, Jas, ho, 400 na Christus. Ja, oké. In 400 na Christus is het neergepend, maar de gedachten en de opvattingen die erin verwerkt zijn, kennen al een hele lange traditie onder Gods volk. Ja? Dus de uitdrukking koninkrijk van God vind je niet in het Oude Testament. Maar je vindt het wel in de geschriften daar rond. Onder andere in dit boek. En het verwijst rechtstreeks naar de Exodus, de nieuwe Exodus aangekondigd in Jesaja. Goed, bekering en geloof. Ik wil twee teksten met jullie overdenken. Allereerst Jesaja 55, omdat er daar over bekering gesproken wordt. Kijk eens wat er staat en laat eens tot je doordringen. Dan zegt de Heer, hè, laat de goddelozen zijn weg verlaten en de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heer, dan zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij verheeft veelvuldig, wordt er dan gezegd, want mijn gedachten zijn uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Dus, wat vind je hier heel nadrukkelijk? Dat de wijze waarop dat er geleefd wordt, de weg die bewandeld wordt, niet Gods weg is. En dat de manier hoe er gedacht en gekeken wordt, niet Gods wijze van denken is. Ja? Vervolgens Jesaja 43. Straks kom ik daar nog op terug, maar ik wil het je gewoon maar al meegeven. Dat je ziet wat er gebeurt. En dan zegt de Heere tot Israël, hè, want u weet, in beginsel is Israël Gods knecht in Jesaja. Gij zijt, lijkt het woord van de Heer, mijn getuigen, hè, mijn volk, mijn getuigen, en mijn knecht die ik verkoren heb, opdat gij het weet en in mij gelooft en inziet dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heer. En buiten mij is er geen verlosser. Dus wat kunnen we leren? Twee dingen. Israël moet zich bekeren van zijn verkeerd denken, van zijn verkeerde denkwijze en van zijn verkeerd handelen, zijn verkeerde wegen. En ten tweede moet Israël, Jahwe, zijn unieke identiteit erkennen en geloven. Hij alleen is de Almacht. En niemand anders. Ja, als we nu gaan zien in het Markus-evangelie, wat gaan we opmerken? Dat de Heer Jezus inderdaad oproept tot bekering. En heel bijzonder met de manier waarop dat ze de schrift lezen. Met de manier waarop dat ze de Sabbat interpreteren en in de praktijk brengen. De reinigingswetten. Hoe dat je geacht wordt als Gods volk heilig te leven. Van al die dingen moeten ze zich radicaal bekeren. Want hun denken, hun wegen, is niet Gods denken en zijn wegen. En ten tweede had de Heer Jezus oproepen om te geloven in hem. En waarom in hem? Ja, het is hij die verlost. Het is hij die geneest. Hij is de grote heelmeester, net zoals ja, wij bij de eerste Exodus. Hij is het die de zee beveelt. Hij is het die hem brood geeft. Wat Yahweh bij de eerste Exodus liet zien, hoe hij zijn naam bekend maakte, zo maakt Jezus nu zijn naam bekend. En daarom moeten ze geloven in zijn naam. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven, waardoor de mensen moeten behouden worden. Zie je de parallellen? Oké, dus op wie moet men nu zijn geloofsvertrouwen gaan stellen? Nou, ze moeten erkennen wie dat Jezus waarlijk is. En wie is hij? De Heer. De Heer. Hij is veel meer in mensen dan enkel de profeet of de Messias. Maar zo denken de meeste christenen er ook over, hè? Jezus is onze Messias. Maar hoe opent Jesaja 53, lieve mensen? Wie heeft onze prediking geloofd? Aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Zo begint Jesaja 53. Allemaal jullie lievelingspassage. Maar weet perfect wat er aankomt in Jesaja 53. Nu het publiek die dit hoort, is eigenlijk verbaasd. Hè? Israël is verwonderd. Zo reageren ze op de leidende dienaar van de Heer. En waarom zijn ze zo verwonderd? Wel, Jesaja 53. Wie kon ooit geloven dat in Jezus dood en opstanding de machtige arm van Yahweh openbaar is geworden? Dat is de weg waarlangs dat de nieuwe Exodus plaatsgrijpt. Dat is de weg. Jezus dood en opstanding is de nieuwe Exodus, de nieuwe verlossing van Gods volk. In de dienaar van Yahweh. En wie had dat ooit gedacht? Ja? Nu, hoe zal de nieuwe Exodus tot stand komen? Ja, bij de eerste Exodus waren plagen, hè, die het land troffen. Weet je het nog? De plagen. Maar wie zal er nu dit plaag treffen? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Hij zal zelf de plaag ondergaan en langs deze weg zijn volk verlossen omwille van hun zonden en overtredingen. Dat is wel opmerkelijk, ook die overtredingen in het boek Jesaja. Want hoe opent het boek Jesaja in hoofdstuk 40? Troost, troost mijn volk, zeg aan Israël dat hun zonden uitgeboet zijn. En dan vinden we Jesaja 53 dat die dienaar van de Heer toch de leven geeft om hun overtredingen. Dan zijn het niet de overtredingen die verbonden zijn aan wat geleid heeft tot ballingschap, maar het om die overtredingen en die weerbarstige houding die Israël sedertien laat zien dat ze niet wilden verlost worden, dat ze twijfelden aan de macht van Yahweh, dat ze twijfelden aan zijn liefde, weet je het nog? Dan zijn ze niet sterk genoeg, Yahweh, om ons te verlossen. En ze zijn, je hebt ons niet lief, je bent niet trouw, komt die beloftes niet na? Die rebelse, halfstarrige houding, die afgoderij wordt genoemd, dat is de plaag waarvoor dat de plaag op hem geweest is, zodat zij vrijuit en wij vrijuit kunnen gaan. En de grootste afgoderij die wij allemaal plegen als mensen is onze eigenzinnige houding. Ja? Onze eigen wijsheid. Dat is een van de ergste afgoden in ons leven. We weten het altijd beter. En God moet hem aanpassen aan ons profiel. Wat wij voor ogen hebben. Heer God, scenario voor ons is zo, 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 zo en zo. Wil je het alsjeblieft laten gebeuren? En dan werkt het zo niet. En dan zijn we doodongelukkig. En dan hebben we een heel groot probleem. En hoeft het eigenlijk voor ons allemaal niet meer. Het hoeft niet meer. Ah ja. Weet je wanneer dat je levensverlangen verliest? Als er aan je afgoden gekomen wordt. Toen is het leven ineens het leven niet meer waard. Als je dat ervaart in je leven, bij een omstandigheid, dat je zegt van, voor mij hoeft het niet meer. Hè. Voor mij hoeft het nu niet meer. Wel weet dat er aan je afgoden gekomen wordt. Dan legt God de vinger op de wonden. Afgoderij. Daarmee staat of valt uw leven met die God. En dat is geloof ik en wat hier zo omschreven wordt. Dat is de plaag waarvoor dat de plaag op hem geweest is. Zodat zij vrijuit en wij vrijuit kunnen gaan. Dus samengevat, wat moet Israël nu geloven? Volgens Jesaja natuurlijk, en hoe kan het ook anders? Wel, Gods unieke identiteit als de almachtige scheppergod moeten zij nu erkennen. De almachtige scheppergod El Shaddai maakt zijn naam nu bekend. In Jezus, de Heer. Net zoals bij de eerste Exodus. En ten tweede, dat hij die leidende dienaar zal gebruiken om Israëls nieuwe Exodus-verlossing tot stand te brengen. En wat gaan we zien? Want dat komt zeer snel in het Markus-evangelie, dat de ontwikkelingen niet stroken met eindtijdverwachting van Israël. En de Heer Jezus gaat gans een verwachting compleet overhoop gooien. En ze vinden dat niet fijn. Ze vinden dat helemaal niet leuk. Vandaar dat er heel snel tegenstand zal opkomen tegen de Heer Jezus. Want het is een totaal onverwachte manier waarop dat God zijn volk zal verlossen, waarop de nieuwe Exodus zal plaatsvinden. En zijn daar geen luikje voor, ze kunnen dat niet plaatsen. De Heer Jezus gaat van alles overhoop gooien. Al hun opvatting, hun leer over al die zaken die zo dierbaar zijn voor hen. He. En gaat dat eigenlijk goed overhoop gooien. En de tegenstand gaat enorm zijn. Want koninkrijk komt op een verborgen manier. En de Heer Jezus gaat de gelijkenissen vertalen. Wat gaat hij zeggen? Wie oren heeft om te horen, die horen. En let op hoe je hoort, zegt de Heer Jezus. Alleen zij die horen en willen horen, kunnen doordringen tot de realiteit van het koninkrijk. Al de anderen worden erdoor verhard en steken blind. Ja. Dus je ziet als je vanuit Israëls geschiedenis komt, dat je een heel ander evangelie krijgt. Waarin dat de Heer Jezus zoveel groter en zoveel heerlijker is. En hier wou ik het toch bij laten voor vanavond. Ik denk dat meer dan genoeg is. Of niet soms? Maar niet altijd. Super. Maar toch niet te ver gaan, Tim. Maar ik heb er al getwijfeld om verder te gaan, maar ik wil dit niet doen om de eenvoudige reden. Kijk, hier hebben we nu de inleiding afgerond. We hebben die scharnierversen overdacht. En die zijn super belangrijk dat je die goed begrijpt om de verdere ontwikkelingen in het evangelie te kunnen plaatsen. En als ik nu meteen begin aan de roeping van de discipelen, dan gaat dat weer allemaal verdwijnen naar de achtergrond.
Kun je nog een keer dat schema met die drie hoofdblokken?
Tuurlijk. Alsjeblieft, u. Absoluut staat hij op de website, zeker weten. Maar ja, Timo. Maar goed, ik kan hem dan een keer geven. Ja, je.
Ik ga een vraagje.
Ja.
Zie dat Johannes de Doper dus niet zijn bediening daar zou gekomen zijn, dat was meteen oordeel dan.
Maar ja, maar de bedoeling was nu net van Malachi, van boek Malachi, om aan te kondigen. Kijk, Jahweh had beloofd van tot zijn volk te komen. In de dagen van Jesaja, in Jesaja 40, open zo, troost, troost mijn volk. Hè? De Heer komt terug, bereid de weg van de Heer. Maar de Heer komt niet terug. Ja, de verlossing die aangekondigd wordt in Jesaja, de uittocht uit de ballingschap, die gaat niet door. Maar Israël wil niet verlost worden. Ja, oké, okay, er keert een klein handjevol terug. 50.000 mensen komen terug naar het beloofde land, onder Israël en Nehemia. En voor ons, ja, in de evangelische Christen, we blazen allemaal op, maar in Gods grote plan staat daar niks voor. Dat is geen terugkeer. Elk belangrijk moment in Israëls geschiedenis kent een feest. Heb je ooit gehoord van een feest van de terugkeer uit de ballingschap? Nooit gehoord. En wat lezen we in het Lucas-evangelie? Wat verwachten de getrouwen? Wat verwachten ze in de dagen dat de Jezus geboren wordt als een Anna en een Simeon? Ze verwachten nog steeds de vertroosting van Jeruzalem. Ja, dat is Jesaja 40 vers 1. Ze zien zichzelf nog altijd in ballingschap. Er is maar een handjevol mensen terug in het land. Zelfs in de dagen van de Jezus is 75-90% nog altijd in het buitenland. En het is geen terugkeer naar een land, het is een terugkeer tot Yahweh. En die is er nooit geweest. En Yahweh is ook nooit teruggekomen tot zijn volk. Is nooit teruggekomen tot zijn tempel. Is altijd leeg gebleven. Dus in de dagen van Malachi, 150 jaar na de ballingschap, zijn ze eigenlijk een beetje malcontent op de Heer. En ze zeggen, Heer, je ziet niet trouw aan je beloftes. Je ziet dus niet graag. Het is in de steek gelaten. Ik kom die woord niet na. Klein momentje, zegt de profeet Malachi. Wie laat wie in de steek? En dan begint hij al een breken op te sommen. En zegt, de Heer dat je zoekt, hij zal komen. Maar moest hij nu komen, dan moeten jullie allemaal oordelen. Want jullie leven net zoals de Canaanieten dat God hier weggedreven heeft voor jullie. Maar ik zal eerst mijn bode zenden. En die zal jullie toebereiden, opdat ik kan komen tot mijn tempel. Niet in oordeel, maar met zegen.
En dat was Johannes de Doper.
Absoluut, ja. Dus in de voorgaande studies heb ik dat allemaal uitgelegd, dat ik je nu in 2 minuten aframmel. Ja, dus dringend een keer luisteren als je nog komt en je mee bent, want anders... En ook wat je gevraagd hebt over Jeruzalem en confrontatie met de leiders van het volk. En dat ze vragen op welk gezag doet hij deze dingen. Dat heb ik allemaal al gedeeltelijk uitgelegd toen we een overzicht gemaakt hebben van het Marcus-evangelie. Dus ik kan dat niet iedere keer opnieuw, anders blijf ik maar dezelfde dingen herhalen. Hè. Nog vragen? Wel, de volgende keer gaat het veel praktischer worden, maar ik moet die dingen gewoon uitleggen. Geen directe confrontatie meer is in het Marcus-evangelie, nee. Ah, maar Satan, dat heeft niks met de Satan zelf te maken. Het is tegen Petrus dat hij dat zegt. Satan betekent gewoon tegenstander, hè. Dus de houding van Petrus is niet, of beter gezegd, hoe dat Petrus tegen de Heer Jezus aankijkt. Als hij zegt, dit zal u geenszins overkomen, dat hij moet lijden en sterven, dan betoont hij niet aan de zijde van de Heer Jezus. Dus staan helemaal tegenover hem. Vandaar, Satan, tegenstander, ga weg achter mij. En niks met Satan te maken. Nou, we moeten hem niet te veel eer geven, dat hij overal in betrokken is. Goed, dat is voor vanavond. Maar vroeg gedaan, hè. Ik heb goed kunnen scoren ook, hè. Moet niet altijd slechte punten.